Dus die begon om 9 uur al. Als de kinderen met het schoolwerk begonnen, dan begon zij met de alcohol.
Als dit nog een paar maanden gaat duren, dan weet ze, ja, misschien zie ik gewoon mijn kinderen niet meer totdat ik overlijd.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. De coronacrisis duurt nu al een jaar. Niet alleen het virus zelf veroorzaakt schade, ook de strenge maatregelen hakken er bij veel mensen hard in. Hoe is het gesteld met de lichamelijke en ook geestelijke gezondheid van Nederlanders in tijden van corona? Gezondheidsredacteuren Ellen de Visser en Michiel van der Geest interviewden 12 huisartsen in 12 provincies over die vraag voor een groot artikel in de Volkskrant. En één van die huisartsen is ook zo vriendelijk om met ons mee te doen vandaag in de podcast. Saskia Bentum, huisarts in Afferden, dat is in Noord-Limburg. Om met te beginnen, voor de luisteraars die denken, Afferden, wat is dat eigenlijk voor plaats? Help ons even.
Nou ja, Afferden is echt een pareltje aan de Maas in de kop van Noord-Limburg. Dus het is het noordelijkste stukje van Limburg. Ongeveer 20 kilometer onder Nijmegen, zeg maar. 25 kilometer onder Nijmegen. En dat hele smalle reepje Limburg, daar is het een klein dorp. Ligt prachtig, veel natuur.
En hoeveel patiënten heb jij ongeveer?
We hebben er 2760, volgens mij ongeveer.
En heeft corona er veel, hebben veel mensen corona gehad in Afferden? Of valt het mee?
Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. In het voorjaar was het er ook al, hè? Net zoals in veel plaatsen in Limburg. Het was eind februari al in de praktijk achteraf, maar toen wisten we dat natuurlijk nog helemaal niet. Dus toen werkten we ook nog onbeschermd. En was dat nog iets wat in Noord-Italië vooral heerste. En wisten we helemaal niet dat het ook al bij ons in de praktijk rondging. Dus we hadden ook al mensen besmet, echt al eind februari, begin maart. Maar ja, dat werd niet getest toen, dus dat weet ik niet. En daarna is het is een beetje hetzelfde patroon, denk ik, als in de rest van Nederland. In het voorjaar hebben we wel een piek gehad. En in de zomer is het heel rustig geweest. En in het najaar waren er weer meer besmettingen. En eigenlijk met name in december hebben we weer een behoorlijke hoos gehad aan patiënten. En nu is dat ook duidelijk weer aan het afnemen, ja.
En heb je ook nog veel patiënten die worstelen met de langetermijngevolgen van COVID?
Ja, wel een aantal. Ja. Het zijn er niet heel erg veel, maar wel een aantal. Ik weet ook niet of ze zich allemaal bij mij ons melden natuurlijk, hè. Dus ik denk niet dat ze allemaal bij ons in beeld zijn. Ik weet het van een aantal, een handjevol, zeg maar. Ja. Maar de meeste mensen die fietsen er goed doorheen, gelukkig. Ja.
En heb je ook meegemaakt dat mensen in jouw praktijk zijn overleden aan het virus?
Ja, 2.
En als jullie zo kijken naar de andere huisartsen die jullie hebben gesproken, wat was daar het beeld als je puur kijkt naar de schade van het virus zelf, Ellen?
Ja, wisselend, denk ik. Er zijn grote stadspraktijken waar veel besmettingen waren, maar er was ook een huisarts uit het Groningse Loppersum, ja, die mij vertelde dat hij de CBS-cijfers er even had bijgepakt. En die had vorig jaar in het coronajaar een ondersterfte van 20%. Dat wil zeggen dat er minder mensen overleden in het coronajaar dan het jaar ervoor. En desalniettemin waren veel van zijn patiënten heel erg bang voor dat virus. Weet je, onrealistisch beeld hadden die gekregen. En dan kijk ik ook even naar ons.
Ja.
Want ja, deze huisarts zei toch, dat komt ook doordat de media dat virus toch wel voorstellen als iets ontzettend engs.
Ja.
En in het begin was dat wel zo, maar mag nu wel een ontje minder.
Hij vond van dat we te veel angst hadden.
Media. En dat hoor ik ook van andere huisartsen, hoor. Die zeggen van ja, de media die zijn zo bezig met maar benadrukken hoe eng dat virus is, dat mensen gewoon heel bang worden. Zoals een huisarts die zei, ik had toen echt een hele jonge vrouw nog in mijn praktijk en die schatte haar sterfterisico op 15%.
Ja.
En dat is natuurlijk totaal nergens op gebaseerd. Dus ik denk dat we ook wel een klein beetje naar onszelf moeten kijken.
Ja, dan lees je de media niet goed. Want dat klopt, staat er wel duidelijk in.
Het is ook zo. Maar mensen kennen niet. De statistiek is voor veel mensen natuurlijk iets lastigs. Dus huisartsen proberen ze dat ook wel uit te leggen.
Ja.
Van wat is nou je echte risico? Maar dat is het levert bij veel mensen. Die beelden wekken toch een soort van angst. Creëren een angstscenario.
Jij, Michiel? Heb jij huisartsen gesproken die nog interessante dingen te zeggen hadden over het virus zelf, hoe dat heeft huisgehouden?
Nou ja, ik heb ook de huisarts gesproken in Noord-Brabant, in Rijen, een dorpje van Geels Rijen, van de vliegbasis, vlakbij Tilburg. Ja, en daar heeft het virus wel enorm huisgehouden, zeker in die eerste golf. Daar hadden we zoveel zieken. En we hadden niks, we wisten niks. Dus zij deden de saturatiemetingen via de brievenbus. Dan gaven ze het zuurstofgehalte in het bloed, maar door de brievenbus. En ondertussen skypen van zo moet je doen, want ze hadden geen beschermingsmiddelen. En daar zijn wel veel mensen overleden. Die uiteindelijk zonder familie zijn overleden, want die konden er niet bij zijn. Ze heeft mensen in de praktijk, zei ze, ja, die hebben zich in de eerste golf niet eens gemeld. Die waren wel ziek, maar ik wist het niet eens. En die zijn nu, hoeveel zitten we later? Bijna een jaar nog steeds een vrouw die haar gezin eigenlijk niet voor haar kinderen kan zorgen. Die is dan in het begin 40 eigenlijk een hele fitte vrouw, maar nu nog zo moe.
Ja.
Dus ja, dat beeld is heel erg wisselend. En inderdaad, in Friesland, ja, daar valt het allemaal mee. En is de rust en de ruimte. En in Brabant was het wel was het een heel ander verhaal, ja.
Dat het lokaal zo kan verschillen, want ik heb ook wel eens... Ja, ik moet denken aan een gesprek dat ik ooit had met een weerman. Die had het dan over het onweer. En dat hij dan zei van, nou, hier heeft het onweer enorm toegeslagen. Enorme schade in de kassen. En dan zeiden ze 50 kilometer op, nou, niks gemerkt. Nergens last van.
Ja.
En dat heb je dus eigenlijk ook met corona door het land, dat het op de ene plek enorm huishoudt en op de andere plek gaat eigenlijk wel.
Ja.
Hoor jij dat ook van artsen om je heen, Saskia? Dat het gewoon zo enorm kan verschillen van plek tot plek en bijna van maand tot maand hoe hard het virus nou toeslaat?
Nou ja, van maand tot maand natuurlijk wel. Hè. Je ziet echt wel spikes en dan zie je dat het gewoon even rondgaat. Dat hadden wij dus ook wel echt in december. En qua regio denk ik dat het een beetje hetzelfde beloop heeft. Waarwel je wel ook gewoon ziet dat het soms van echt even van die hotspots zijn. Hè? Even van die plekken waar even heel veel besmettingen zijn. We hebben ook zitten kijken naar een verband tussen carnaval en in het voorjaar. Of dat, ik denk dat in het voorjaar in ons dorp best meeviel. Maar ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Vast niet, als jullie geen carnavalsvierders zijn. Maar de carnavalszondag was er storm. Toen is de optocht afgeblazen in het dorp.
Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
En als die niet afgeblazen zou zijn, dan had de helft van het dorp in onze piepkleine dorpskroeg gestaan met z'n allen. Terwijl er wel corona was. Dus heeft misschien toch wel ook wel invloed gehad. Ik heb het nooit onderzocht, maar het zou interessant zijn of die hotspots ook samenhingen met grote activiteiten. Want natuurlijk... Kijk, dat het in Brabant en Limburg zo huisgehouden heeft in het voorjaar, heeft natuurlijk ook echt met carnaval te maken gehad. Het was een soort superspreading events. Dat is overigens al jaren zo. Hè? Alle verloven zijn ingetrokken bij ons altijd de eerste weken na carnaval. Want de twee weken na carnaval zijn de drukste weken van het jaar. Dat is al sinds eeuwigheid zo. Na carnaval is altijd iedereen ziek. Die hebben allemaal aangeschoten in overvolle kroegen gestaan met slechte ventilatie. En het allemaal reuze gezellig gehad. Dus dat is dan normaal de influenza. Dan liggen ze altijd met de benen buiten boord bij ons.
Ja,
hoor.
Ja, ja.
Dus dat is niet ongebruikelijk. Maar ik vraag me af, dat soort dingen denk ik dat zeker in het voorjaar ook wel meegespeeld hebben. Hè? Dat die wel terug te voeren zijn op toen nog... events met heel veel mensen bij elkaar.
En Saskia, en als je kijkt naar niet het virus zelf, maar de maatregelen. In hoeverre hebben jouw patiënten daar last van? Wat merk je daarvan?
Ik vind dat we daar toch wel veel van merken, ja. Ja. Begin van het jaar, vorig jaar zeg maar, kwam er opeens een lockdown. Toen was het akelig stil. Ik kreeg daar echt heel erg de kriebels van. Ik vond dat heel eng. Want ik dacht, als ze maar bellen als er echt iets is.
Mm-hmm.
Lege spreekuren, de telefoon die bijna niet ging. Ik vond het heel onheimisch. Ik vond dat niet fijn. Ergens dacht je, oh lekker rustig, kan ik eens wat achterstallig werk doen. Maar ik heb daar niet van kunnen genieten. En dat is in de zomer wel weer wat meer op gang gekomen. Het is eigenlijk de angst die Ellen schetst, herken ik heel erg. Mensen waren echt vreselijk bang. Mensen zeiden dat ze ook durfden eigenlijk niet naar de praktijk te komen, ook als ze zelf helemaal geen luchtwegklachten hadden of zo, hè? Maar dat de verdenking was dat ze misschien iets gebroken hadden of zo, dat ze het heel eng vonden om te komen, of dat mensen heel erg bang waren dat wij echt verzopen in het werk, dus dat ze schroom hadden om ons te bellen, want de dokters zullen het wel zo druk hebben met de corona.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat je nu toch wel terugziet in de getallen. Hè? Gisteren nog, dat we nog duizenden en duizenden kankerdiagnoses achterlopen. Dat komt natuurlijk ook door het stopzetten van bevolkingsonderzoeken. Hè? Dus voor darmkanker en voor borstkanker en de uitstrijkjes. Dat is allemaal geparkeerd geweest. En ook omdat er toch meer drempel zat, denk ik, voor mensen om te komen. Maar ook gewoon veel angst, heel veel angst. Mensen die echt tegen de muur omhoog vlogen van de paniek in het begin, dat was dat zeker zo. Dat werd daarna wel wat beter, maar ja, nog steeds. Mensen die dan echt binnenkomen en je deurknoppen nauwelijks aan durven te raken, met de ellebogen de deuren open doen. Mensen die echt... Ja, ik heb echt letterlijk mensen in de praktijk die gewoon al een jaar niet buiten zijn geweest. Die hun kleinkinderen al een jaar niet hebben gezien, alleen maar achter glas. Die een jaar niet in een winkel zijn geweest.
En wat zeg je tegen dat soort mensen?
Ja, wat Ellen ook al zei, ik probeer het een beetje te relativeren en gerust te stellen. Dat zijn soms mensen met onderliggend lijden, maar dat zijn ook, hè, dus onderliggend lijden wat dan een risico geeft bijvoorbeeld op een ernstig coronabeloop. Maar soms zijn het ook mensen met onderliggend lijden in de zin dat het bijvoorbeeld al mensen zijn met een angststoornis bijvoorbeeld. Of met hypochondrie bijvoorbeeld, hè, wat eigenlijk ook een vorm van angststoornis is. Ja, en dan de hele dag alleen maar de beelden en het is zo gevaarlijk en onze IC's zijn zo vol. Ja, dat is... Ja, dat is olie op het vuur. Dus ik vind dat persoonlijk heel moeilijk om te zien dat mensen zo bang zijn. Dus ik probeer ze dan gerust te stellen en ook dat het veilig is op de praktijk. En dat we de mensen, ja, we hebben dan zeg maar mensen die, ja, dat noemen wij dan groen en rood. Hè? Dus mensen met luchtwegklachten komen niet gewoon gemengd op het spreekuur, komen ook niet de praktijk binnen. Die zien we in een portecabin buiten. Dus we proberen dat ook uit te leggen, dat we echt volgens alle richtlijnen werken, dat mensen echt veilig naar de praktijk kunnen komen. We doen natuurlijk ook wel wat meer met mails en met bellen, maar ja, soms moeten mensen gewoon toch echt even komen. Dus dan proberen we ze uit te leggen dat het veilig is. En hebben dat ook op de website gezet en in het dorpsblaadje gecommuniceerd van als er iets is, dan moet u echt bellen. Toch maar ja, in de hoop dat mensen bellen als er echt iets is. Kijk, sommige dingen die gaan ook gewoon vanzelf over. Hè? Dat is dan ook wel weer fijn. Als mensen normaal gesproken met een tennisarm komen. Ja, die zijn er welkom op het spreekuur. Maar ik kan niet zoveel voor die mensen betekenen. Want een tennisarm gaat vanzelf weer over. Zonder dat dat complicaties geeft. Dus dat waren dan de mensen die nou dachten. Nou weet je, ik heb wel pijn aan mijn elleboog. Maar ik wacht maar eens even af. En dan ging het vanzelf over. En dan kwamen ze niet. Dus dat is... Ja, ja. Hè, dus dat is ook wel weer een wijze les misschien soms, van oh ja, ik hoef niet altijd naar de dokter en soms gaat iets vanzelf over. Dus dat is prima, maar je weet ook gewoon dat er mensen niet naar je spreker zijn gekomen die wel hadden moeten komen. Dat,
ja. Heb jij zelf ook zo iemand gezien dat je dacht zo van, oh mijn god, was gewoon 3 maanden eerder gekomen?
Ja, ook wel. Ja, zeker wel. Ja, ook wel. Ik heb laatst nog iemand gezien die dan toch weer... een drempel had om te komen. Ik weet niet of dat iets aan de uitkomst veranderd had, hoor, maar die had toch een drempel om te komen. Die had al een aantal weken ernstige klachten. Ja, die heb ik echt met spoed moeten insturen en die bleek een uitgezaaide kanker te hebben. En dan had die paar weken denk ik niks uitgemaakt op de uitkomst, hoor. Maar dat is wel, ik vind het wel erg dat daar een drempel zit. Ik wil juist dat er eigenlijk geen drempel zit, dat de mensen ons altijd kunnen bellen als er iets is.
Ja. En Ellen, bij de huisartsen die jij hebt gesproken, als je kijkt naar wat de maatregelen doen, wat die voor schade aanrichten.
Ja, bedoel jij de lockdown?
Ja, precies. Ja. Ja, dus niet het virus zelf per se, maar gewoon de lockdown, de angst.
Nou, Michiel en ik hebben, toen we onze huisarts hadden gesproken, even zeg maar overlegd.
Ja.
En we zagen wel heel duidelijk een patroon van wat de gevolgen bij de patiënten zijn van die lockdown. Dus we hebben gewoon een soort categorieën kunnen maken. Mentale problemen, heel veel eenzaamheid. Problemen in de terminale zorg en de angst voor het virus zelf, waar we het net al over gehad hebben.
Mm-hmm.
Dus ja, die eerste drie, die zagen we wel. Bij alle 12 huisartsen zagen we die terugkomen. Ja. Mentale problemen, nou ja, daar kan Michiel misschien veel over vertellen. Jouw huisartsen hadden daar heel veel verhalen over.
Ja, nou, een paar, eigenlijk drie begonnen gewoon uit zichzelf. Die zeiden, ja, eigenlijk het meeste doen heb ik met de pubers. Normaal zien huisartsen, zien wij niet zo vaak een puber, weet je wel. Over het algemeen zijn ze jong en gezond en nou, af en toe is er iets. Nu iets. Maar ja, sommigen zeggen ja, gewoon 2 per spreekuur. Die Hoe iemand beschreef het, of ja, normaal hebben pubers altijd een soort afwerende bravoure over zich. En dan moet je daar met een grapje een beetje doorheen breken. Of even ze laten
zo
zien.
Zo van, ik red het wel, ja.
Ja, en zeggen, je kunt mij alles vertellen, want dat is voor ons allebei het beste. En dan gaan ze wel iets zeggen, maar nu zijn ze, ja, ze zitten apathisch verloren in hun stoel. Ze vechten tegen de tranen, ze hebben slaapproblemen, eetproblemen. Ze zitten er gewoon helemaal doorheen. Omdat vooral toch de structuur van een school die zo belangrijk is van een dagelijks leven, van de sportvereniging, van alles valt weg. Ze zitten, en dan de al wat tobbende pubers die dan dat zo missen en nu eigenlijk niet zo goed weten wat ze met hun leven aan moeten. Dat raakte die huisartsen toch wel. Dus het zijn die pubers, het zijn ook werkende ouders die nu constant thuis zitten met kinderen om hen heen. Die slaapproblemen hebben. Het loopt hun over de schoenen, het wordt gewoon te veel. En die geestelijke problematiek, dat komt wel vaak voor, heb ik.
Ik had een huisarts die zei, dan komen ze voor een plekje op hun rug of een ingegroeide teennagel. En dan na een halve seconde, dan gaat het hierover. Ze staan, zei ze zelfs tegen me, soms huilend bij mij, thuis aan de deur.
Bij de huisarts thuis?
Ja, thuis en in de praktijk, huilend, zei ze. Dus dat wil wel zeggen dat de rek eruit is, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja, dat ken ik ook hoor, als ik even mag aanvullen. Ja. Ja.
Zeker, zeker.
Ja, nee, ook de jongeren inderdaad, die je ziet. Ik vraag er ook extra, nou ook inderdaad, als ze voor de ingegroeide teennagel zitten, van joh, hoe is het nou? En dan zijn de jongeren die het hartstikke goed doen hoor, maar... En die het alleen maar saai vinden, nou denk ik, nou ja, dat is nog wel overkomelijk, vind ik, als het saai is. Maar ook wel echt wel, dan is het niet meer saai, maar dan wordt het somber. Of dan wordt het echt paniek aanvallen of depressiviteit of suicidaliteit. Dat is zo'n glijdend spectrum. En dat schuift steeds meer de verkeerde kant op, vind ik. Ja. Het is ook een beetje uitzichtloos, hè? Het wordt elke keer maar uitgesteld. En nog even volhouden, maar... Ja, het einde komt maar niet in zicht. En dat is heel moeilijk, denk ik. En ook inderdaad van de jonge ouders. Ik heb zeer recent nog een jonge moeder gezien die haar baan kwijt was geraakt. Een jaar geleden, een horecabaan. Nu de hele dag met haar twee kinderen thuis zat. En inmiddels op 12 eenheden alcohol per dag zat op de werkdagen.
Oef. Ja.
Dus die begon om 9 uur al. Als de kinderen met het schoolwerk begonnen, dan begon zij met de alcohol. Ja,
ja, en dan mis je natuurlijk gewoon aan alle kanten ook gewoon die structuur.
Ja, ze zei, ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek thuis. Dat is wat ze zei. Ik kan nergens meer heen. Ja, die zat al een jaar lang met haar twee kinderen. En de man was wel aan het werk. En ik denk, sommige mensen zijn er niet voor in de weg gelegd. Ze zei, dan schiet ik uit mijn slof en ik wil niet heel kwaad worden op de kinderen. Nou, dan dronk ze er nog maar één.
Ja, heftig.
Ja.
Ja, ik had ook de huisarts uit Lelystad, die zei me ook, ik vraag altijd aan de jongeren van, waar haal je nog plezier uit? En als ze dan echt niks meer kunnen bedenken, dan begin ik me zorgen te maken, zeg maar. Dan wordt het zorgelijk. En dan zei ik, het is mijn taak als huisarts helemaal niet, maar dan ga ik mijn huiswerk geven. Gewoon een structuur van, dan stuur ik ze naar de fysiotherapeut, dan hebben ze in ieder geval één keer per week sport.
Ja.
En af en toe met mij bellen. En soms bel ik gewoon de mentor op school. Het hoort natuurlijk eigenlijk niet bij de huisarts. Het is eigenlijk wel zijn werk. Maar ja, dus ik doe maar wat. Want ik moet toch iets ze pogen te helpen om een structuur op te bouwen.
Ja, want als je als puber... Ik zit gewoon zelf te denken. Zeker als je net begint aan een nieuwe opleiding of zo. Weet je kent zo'n stad niet. En dan zit je daar... Alleen maar digitaal en je kan niet sporten en je kan niet naar een studentenvereniging. En...
Ja, ik denk wel eens, weet je, ik ben nu 38. Van mij duurt die pandemie, die duurt tot vanaf mijn 37ste tot een beetje mazzel mijn 39ste.
Ja.
Ja, het zijn toch al loze jaren, weet je wel. Dat maakt niet zoveel uit. Maar als dit van je 15e tot je 17e, of ja, ik heb een oppas, die is bijna 18 nu. Weet je wel, die houdt zich keurig aan alle maatregelen, heel braaf. Maar die zegt, het is wel... Ja, het is eigenlijk de periode natuurlijk dat je uit moet gaan en het leven moet ontdekken.
Wat grappig dat je dat, wat je zegt, ik heb van een paar huisartsen dezelfde opmerking gehoord, namelijk er is een categorie mensen die er nauwelijks last van heeft. Dat zijn de 50-plussers met een goede baan, een ruim huis, de kinderen uit huis En laten dat nou net de groep zijn.
Dat zijn de beleidsmakers.
Die het beleid maken. Ja. De OMT'ers ja. en de ministers. Die zien helemaal niet wat voor effect dit heeft. Beetje gechargeerd ja, natuurlijk. Dat zien ze wel. Ja. Maar dat is wel opvallend, hè?
Ja, ik heb ook het idee dat alle mensen die ik op televisie heb horen zeggen van...
nog even volhouden.
Nog even ja. volhouden. Gijs wil thuiswerken. Dat ik denk van...
Ja.
Jij zit op dit moment niet thuis te werken. Nee, jij nee. zit daar ergens voor een vergaderzaaltje mij dit te vertellen.
Ja,
ja. Nee, dat is waar. Ja, dus je ja. denk, het idee dat is degene die dit soort besluiten nemen niet genoeg de pijn ervan voelen.
Nou ja, we hebben het net over mentale problemen gehad. Maar wat denk je van eenzaamheid? We hebben nu de pubers en de 30 en 40ers gehad. Maar heel veel oude mensen, zoals ik jou zei het net al, die zitten soms al een jaar thuis. En Michiel had een heel mooi voorbeeld van een huisarts die vertelde over patiënten met kinderen in het buitenland. Dat vond ik zo schrijnend.
Ja, dat was ook de huisarts uit Brabant. Ja, het zijn dan oude mensen, 80-plussers, van wie de kinderen wonen in Canada of zo. Of, mm-hmm. of in, nou ja, die hebben strenge regels. Hè? Je kan daar niet zomaar weg. Het kost sowieso heel veel geld. Maar je hebt ook heel weinig vakantiedagen. Die mensen zitten hier alleen. En die kinderen kunnen niet zomaar terug. En ja, ze zegt, ja, ik heb er sommigen die, als dit nog een paar maanden gaat duren, dan weet ze, ja, misschien zie ik gewoon mijn kinderen niet meer totdat ik overlijd.
Ja.
Als je al oud bent en kwetsbaar en je gezondheid gaat al achteruit. God, je mag natuurlijk hopen dat die mensen nog wel terugkomen voor die tijd, maar het is wel reëel. En zo heeft ze er meerdere in de praktijk. Of weet je, kinderen zijn expats of andersom. Ja, dat...
Ja. En... Ja. Saskia, zitten we al op een punt dat de maatregelen meer schade veroorzaken dan het virus zelf, vind jij?
Wat een moeilijke vraag.
Een diepe zucht.
Ik ben al een jaar totaal de weg kwijt, eerlijk gezegd. Ik weet het echt helemaal niet meer. Ik vind het wel eenzijdig. Ik vind de berichtgeving ook eenzijdig en ik vind het beleid eenzijdig. Het is corona voor en corona na. En ik vind echt dat iedereen met corona goede zorg verdient. Maar ik vind dat iedereen goede zorg verdient. En goede zorg is meer dan een ziekenhuisbed. Ik vind dat jongeren het echt fantastisch doen. Ik vind dat dan komen die rellen weer en dan komen ze weer slecht in het nieuws. Of dat wordt dan weer, ja, die jongeren, het is tuig. Ik weet niet wat Rutte er dan weer over zegt. Maar ik vind echt de overgrote meerderheid van de jongeren doet het fantastisch. En ik vind het soms neigen naar erg eenzijdige solidariteit. Er wordt een enorme solidariteit gevraagd van de jongeren, want ze lopen zelf geen risico. Er is nog geen kind overleden ook aan corona het afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Dus er wordt van hen een enorme solidariteit gevraagd naar de kwetsbaren. Maar ik vind dat ze solidariteit ook twee kanten op moet. Net zoals het openen van die scholen. En het zou kunnen zijn dat de besmettingscijfers daardoor misschien een heel klein beetje gaan oplopen. Hè? Voor de lockdown was het 1% geloof ik, of 1,5% werd op scholen opgelopen. Ik denk op een gegeven moment misschien moet je dat toch maar voor lief nemen. Net als met buitensporten bijvoorbeeld.
Maar dat...
Het gaat helemaal ook niet over preventie. Hè? Het gaat helemaal niet. Terwijl iedereen heeft de coronakilootjes eraan zitten. Er zitten oudjes te verpappen in de stoel. Hè? Die doen helemaal niks meer. Die komen niet meer in beweging. Er zijn gelukkig ook mensen in het dorp die zijn heerlijk aan het wandelen. Ik denk dat het heel goed is. Maar over het algemeen denk ik dat er ook grote groepen zijn die echt veel minder bewegen. Kinderen zitten veel meer achter beeldscherm. Ja, dus gezondheid is een breder begrip. In beweging blijven is ook heel goed voor de gezondheid. En je neemt de beweging wel af.
Maar dan speel ik nu...
En je ziet natuurlijk op korte termijn zie je daar de effecten niet van. Dat maakt het zo moeilijk. Hè? Als iedereen een paar kilo zwaarder wordt, hoeveel levensjaren gaat dat uiteindelijk kosten? Of hoeveel mensen komen er extra op de IC terecht, omdat we allemaal gemiddeld een paar kilo zwaarder zijn geworden?
Ja.
Ja, want overgewicht, dat weten we, dat is een risicofactor. Maar... Ik vind het wel eenzijdig. Ik denk dat bewegen is ook hartstikke goed voor zowel de mentale gezondheid als de lichamelijke gezondheid. En er is echt zo weinig evidence dat er buiten besmettingen zijn. Ja, ik vraag me af of je dan toch niet creatiever moet kijken dat mensen toch weer buiten kunnen sporten samen. Maar goed, ik ben blij dat ik niet in het OMT zit, maar...
Nee, maar ik zit te denken, ik speel nu even, als ik voor Rutte en de jongen nu even zou spelen, zou ik zeggen van ja, zodra we ook maar een beetje gaan versoepelen, dan komt die R weer boven de 1. En daar heb je echt al die kleine beetjes voor nodig. Want als die R weer boven de 1 komt, dan zit je binnen de kortste keren zit je weer met overstromende ziekenhuizen. En dan zitten we weer dieper in de ellende. Dat is elke keer het tegenargument.
Ja, en ik snap dat argument ook. Ik hoor dat argument ook. Maar weet je, dan gaat het elke keer over code zwart en over triage. Maar we triageren natuurlijk al een jaar. Hè? Het gaat dan over triage. Mm-hmm. Als het over code zwart gaat, gaat het over triageren voor de IC. Maar we triageren nu ook. We triageren nu door reguliere zorg uit te stellen of door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken uit te stellen. Dat is ook triage. Dan kies je ervoor dat het een belangrijker is dan het ander. Dus dat is wel, daar moet je heel goed over nadenken, denk ik. Want je weet ook dat het uitstellen van bevolkingsonderzoeken gaat ook levens kosten. Niet nu, maar wel op de lange termijn gaat dat ook veel levens kosten. Dus dat zijn verschrikkelijk lastige afwegingen. Ik wil me er alleen maar hard voor maken dat er ook andere kwetsbare groepen zijn en dat we die niet uit het oog moeten verliezen. En die zijn misschien niet kwetsbaar op het ontwikkelen van een ernstig coronabeeld, maar wel om op andere manieren ernstige gezondheidsschade op te lopen.
En hoe denken de andere huisartsen over, die jullie gesproken hebben voor jullie artikelen? Zijn de maatregelen nu al, richten die meer schade aan dan het virus zelf?
Nou, ik denk dat niemand dat zo hard durft, kan en wil zeggen, omdat het ook, er is niet een oplossing, zeg maar. Dat is het grote probleem. Zoals de huisarts uit Apeldoorn uitlegt, ja, als je dus, nou ja, wat Saskia eigenlijk ook zegt, als je nu de maatregelen heel streng doet, dan verlicht dat de druk op de IC, maar het verhoogt de druk op de psychiatrie, op de geestelijke gezondheidszorg. Wil je die iets verlichten, dan gaat de druk op de IC omhoog. En dat wil je eigenlijk ook niet. De arts in Brabant die alles heeft meegemaakt, die zegt, ja, ik heb het gezien wat er gebeurt als het losgaat. En als je dat toelaat, dan is ook alles dicht. Want dan wordt iedereen ziek, dan gaan de scholen ook niet open.
Ja.
Volgens mij is het hele dilemma dat er geen...
Er is geen goede oplossing voor. Nee.
Maar die balans, ja, daar worstelt iedereen natuurlijk mee, alle artsen. Want je ziet de schade die het virus aanricht en je ziet de schade die het aanricht als je probeert het virus te voorkomen. Dus,
het is een soort catch-22. Het is gewoon, wat je ook doet, er komt ellende.
Ja.
Ja.
Ik heb toch wel eens, weet je, als je de tijd zo terugdraait, het helemaal in het begin, toen al die mensen in Wuhan in hun flat gingen zitten en wij dachten zo van, nou ja, zeg, dat is hard, dat doe je mensen toch niet aan. En
rare Chinezen.
Wij met onze intelligente lockdown doen dat veel vriendelijker en dan mag je nog wel gewoon een rondje lopen. En als ik nu al maandenlang die beelden uit China zie waar ze gewoon wel weer naar de kroeg kunnen met elkaar en noem maar op, dan denk ik toch van, hadden we dit niet heel anders moeten aanpakken? Wat denk jij, Saskia?
Ik denk dat je nooit wint van een virus. Er zijn al 4 miljard jaar virussen. En lang, lang, lang nadat de mensen er niet meer zijn, zullen er nog virussen zijn, denk ik. Ik denk dat het echt een illusie is dat je een virus kunt platslaan met een hamer of wat dan ook. En dat betekent niet dat je er geen invloed op hebt. Dat zeg ik niet. Je kunt best met je allen je best doen. Ik denk dat het een totale illusie is. Zeker in zo'n land als Nederland. Met buren en een klein land wat afhankelijk is van veel binnen-buitenland verkeer. We zitten niet op een eiland en je krijgt het virus er nooit helemaal onder. En als je deze eronder krijgt, dan komt er weer een nieuwe. Dus ik denk dat je echt wel verder moet kijken. Want we hebben nu allerlei Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse en weet ik het wat voor varianten. En er zullen nog weer nieuwe varianten komen en dan komt er weer een keer SARS-CoV-3. Of een nieuw influenza-type virus, dat gaat ook weer een keer gebeuren. Dus ik denk dat je wel naar een manier moet vinden hoe iedereen hier zo goed mogelijk doorheen komt. En dat je dan ook moet kijken naar een bredere gezondheid.
En even een radicaal voorstel. Ik geloof dat nu zo'n beetje 60% van de IC-capaciteit voor coronapatiënten gereserveerd is. Of nou ja, dat is nu gewoon een feit dat er 60% coronapatiënten zit op de IC. Als je nu zegt van, we moeten toch ook weer ruimte maken voor die hartoperaties. We doen nog maar 30% voor coronapatiënten. Want we kunnen niet zoveel aandacht geven aan coronapatiënten. Is dat een optie?
Ik weet het niet. Dat was ook het voorstel van de intensivisten van de week, hè? Om daar toch kritischer naar te kijken. Het is natuurlijk wel iets wat wij als huisartsen al veel doen. Hè. Wij zijn gewend om veel gesprekken al te hebben met mensen. Van wil je nog naar het ziekenhuis? Wil je nog gereanimeerd worden? Wil je nog naar de IC? Dat zijn gesprekken die wij gewend zijn om te voeren. Dat deden we al lang voor de corona. En dat zullen we ook blijven doen. Ik denk dat Nederland daar echt een koploper in is. Dat we dat doen. Hè. Kijk, die beelden in Italië bijvoorbeeld met die overvolle IC's. Dat was ook omdat dat niet bespreekbaar is. In Italië kom je als 102-jarige nog op de IC. Ook al is de kans dat je daar op een goede manier doorheen rolt, kleiner dan 1%. Mm-hmm. En dat beleid hadden wij in Nederland niet. Dat is denk ik ook goed. Ik geloof dat zelfs Gommers had gezegd dat hij zelf niet op de IC wilde liggen. Ik denk als hij het aan dokters vraagt, dat een heleboel dokters bedanken om op de IC te belanden, eerlijk gezegd. Als je een beetje weet hoe dat daaraan toe gaat. Dus ik denk dat het heel goed is om daarna te kijken. Ik heb dat stuk natuurlijk ook gelezen van de vier intensivisten die dat ook zeiden. Ja, je weet dat gemiddeld iemand een aantal weken met corona op een bed ligt. En dat iemand soms een levensreddende hartoperatie nodig heeft en daar maar één dag ligt. Hè. Dat zijn natuurlijk ontzettend... En als je dat bed dus blokkeert, kan er of 3 weken één coronapatiënt liggen of 15 mensen na een hartoperatie. Ja, ik ben blij dat ik er niet over ga. Maar dat is wel. Ik denk dat het heel goed is dat het hier wel over gaat.
En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat gaat.
En niet alleen de dokters, maar ook mensen thuis aan de keukentafel. Wat wil ik nou? Wat is belangrijk in mijn leven? Ik heb tegen mijn man gezegd, als ik later ooit op een gesloten afdeling kom omdat ik dement ben, mm-hmm. ik wil absoluut geen verbod dat er niet met mij geknuffeld mag worden.
Ja, precies. Ja.
Ik wil geen vaccinaties dan, ik wil geen knuffelverbod. Als er dan welk virus dan ook SARS-CoV-39 rondgaat, als ik bijvoorbeeld zo ver gevorderd dement ben dat ik op een gesloten opnameafdeling zit. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd. En dan ga ik liever dood aan een longontsteking dan aan een eindstadium Alzheimer. Nou, dat is iets wat ik nu, en ik ben 40, dat heb ik met mijn man besproken. Blijf van mij houden, blijf van mij knuffelen en blijf mij opzoeken. En dan neem ik dat risico voor lief dat ik dan zelf sneller besmet word met een influenza of SARS-CoV-39 of met welk virus dan ook. Maar dan ga ik voor kwaliteit van leven boven kwantiteit. En dat is denk ik een gesprek wat iedereen met zijn ouders of met zijn broers of zussen of met je man of met je vrouw moet hebben. Van wat is voor mij belangrijk in het leven en wat wil ik nog?
Want ik ben wel nieuwsgierig hè? Wat jij nu schetst. Stel ik ben een 70-jarige, net met pensioen. Mm-hmm. En ik denk nou ja, ik wil dat eigenlijk niet op een IC belanden als ik een zware corona krijg.
Ja.
Hoe ziet palliatieve zorg dan er eigenlijk uit voor een coronapatiënt? Wat gebeurt er dan? Is het dan gewoon, je komt bij dat ziekenhuis aan en dan zeggen ze, dan word je weer weggereden en dan ga je naar huis? Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
Het hangt er vanaf. Kijk, als iemand dat bij mij zou zeggen, als iemand 70 is en kerngezond is, dan zou ik toch wel eens even willen horen waarom iemand niet naar de IC wil. Als iemand dat gewoon zegt van, ik ben bang voor naalden of zo, dan zou ik daar toch nog eens even een goed gesprek over hebben. Maar als iemand daar echt... zeer gemotiveerd of duidelijk in is, dan heb je iemands wens ook te honoreren. Mits iemand maar goed geïnformeerd is. Hè, het moet een goed geïnformeerde keuze zijn. Stel dat iemand zegt, ik wil gewoon niet meer naar het ziekenhuis. Want dat is dan soms ook. Hè, sommige mensen willen dan ook niet meer naar het ziekenhuis. Die willen thuis komen te overlijden. Nou, die mensen hebben wij natuurlijk ook. Nou, dan kun je afspreken. We doen alles wat we kunnen om het je thuis zo comfortabel mogelijk te maken. We hebben veel meer mogelijkheden nu. Hè. We kunnen mensen thuis zuurstof geven, thuis medicatie geven. En dan ga je als huisarts gewoon regelmatig langs. Of je zorgt dat er thuiszorg is. Dat iemand, je regelt dat iemand een comfortabel bed heeft. Een hooglaagbed waar iemand goed op ligt. Of met een speciaal matras. Dan gaat het om... Dan ga je kijken hoe het thuis gaat. Kijk, en de meeste mensen gaan natuurlijk niet dood. En zeker een vitale 71-jarige gaat over het algemeen niet snel dood aan corona. Dus...
En de mensen die wel doodgaan aan corona, is dat omdat ze stikken? Ik zeg het maar even heel plastisch, of wat gebeurt er dan eigenlijk?
Mensen worden soms septisch. Dus dat betekent dat ze een soort algeheel uitvallen van de organen krijgen, omdat het lichaam zo ziek is. Of soms krijgen mensen een longontsteking. Dat betekent dat het lichaam vaak te weinig zuurstof krijgt. Dat wisselt een beetje over of mensen nog heel goed bij zijn of niet. Vroeger, de ouderwetse longontsteking, dat heet in de medische wereld, noemden ze een old man's best friend. Hè? De oude man's beste vriend. Omdat dat soms, dat klinkt dan misschien een beetje raar voor de leken, maar eigenlijk een heel mooi sterfbed kan zijn. En met corona, het kan wat wisselen. Dat kan ook zijn dat mensen gewoon langzaam wegglijden. Je kunt natuurlijk wel medicijnen geven dat mensen zich minder benauwd voelen. Ja, dan geef je ze morfine dat ze minder mee af. Je brengt ze in slaap, dat kan natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk niet anders dan bij andere ziektebeelden zoals we dat nu doen. Er gaan natuurlijk elke dag vele honderden mensen dood. En overigens willen de meeste mensen thuis overlijden, maar de meeste mensen overlijden niet thuis. Maar ook als huisartsen zijn we natuurlijk vaak betrokken bij sterfbedden om wat voor reden dan ook. En dat is altijd ingesteld om het mensen zo comfortabel mogelijk te maken. En je hoopt dan dat er familie bij is en dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving zijn.
En Ellen en Michiel, hoorden jullie dat ook van andere huisartsen? Dat je dus eigenlijk vaker met je gezin, met je ouders moet overleggen. Zo van, oké, als dit je gebeurt, wat wil je dan eigenlijk nog?
Niet in deze gespreksronde, nee. Nee, ik heb in juni denk ik wel een verhaal gemaakt over hoe huisartsen met oudere patiënten omgaan. Nou, nog eerder denk ik, tijdens de eerste golf. Dat veel huisartsen, patiënten, hun kwetsbare patiënten, die hebben ze natuurlijk allemaal in beeld. Dus ze weten precies wie kwetsbaar zijn en oud. En dat wel gesprekken voeren van, wat wilt u eigenlijk? Hè? Mocht u besmet raken, wilt u nog naar de IC? Wilt u? Maar nu heb ik dat. Nee, heb ik daar niet.
Hebben we ook niet naar gevraagd, denk ik.
Nee, heb ik ook niet naar gevraagd.
Want ik had zelf een keer, dat was al een paar maanden geleden, een interview met hoogleraar Ira Helsloot, besturen van veiligheid. Mm-hmm. En die zei toen zo van, ja, als er een vliegramp is, dan wordt er gewoon veel hardere triage gedaan. Van oké, wie gaat het nog wel redden of niet? En we zitten nu gewoon al een jaar lang in een soort langgerekte vliegtuigramp. Dus de lat wanneer we mensen nog op het IC gaan opnemen, of wanneer we die nog in het ziekenhuis gaan opnemen, die moet gewoon veel lager. Hoe kijk jij er tegenaan, Saskia?
Nou, ik denk dat er wel een kern van waarheid zit. Dat de triage natuurlijk al. De triage begint natuurlijk al voor de voordeur van het ziekenhuis. Hè. Je hebt in het ziekenhuis een triage van wie gaat er naar de IC. Maar je hebt daarvoor in de huisartsenpraktijk ook al een triage van wie stuur je nog in naar het ziekenhuis of niet. Het ziekenhuis heeft zuurstof te bieden en meer handen aan het bed. Tegenwoordig hebben wij de zuurstof ook al thuis. Ik denk dat er veel huisartsen zijn die ook wel wat zorg van de ziekenhuizen hebben overgenomen. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat je alles moet proberen om die ziekenhuizen enigszins te ontlasten. Dus en dat betekent soms ook dat je gesprek moet hebben. En dat je soms misschien als huisarts ook al op je klomp aanvoelt dat die 94-jarige krakkemik eigenlijk niks meer te zoeken heeft in het ziekenhuis. En niet omdat je dat niet wil, maar omdat het ziekenhuis geen meerwaarde heeft. En er zijn ook heel veel ouderen die willen dat ook niet meer. Ik geloof dat er vorige week nog een enquête is geweest van de 80-plussers, waarvan er meer dan de helft aangeeft dat ze als ze ernstig ziek zijn niet meer wat ziekenhuis willen. Dat is ook iets wat we regelmatig horen, nog helemaal los van de corona. Dat mensen zeggen, ik hoef niet meer naar het ziekenhuis, laat mij maar thuis. En we maken er thuis wel het beste van. En als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Ja, dat is me soms als dertigers en veertigers een beetje lastig voor te stellen. En dan zie je soms dat de kinderen dat ook heel moeilijk vinden om te horen. Maar dat er best wat ouderen zijn die daar zelf ook zo over denken. En dus dat is ook iets waar wij als artsen heel erg voor moeten waken, denk ik. Dat je... En we hebben bijvoorbeeld ook afspraken bijvoorbeeld in de huisartsenpost, als je mensen niet zo goed kent, dat we toch laagdrempelig overleggen met de dokter die iemand goed kent. Je hebt hartstikke vitale 82-plussers die nog heel vitaal zijn en die nog heel veel te winnen hebben. En je hebt 82-jarigen, die zijn toch een beetje op. Of dan weet je dat hij eigenlijk dat de rector al een heel eind uit is of dat hij niet meer willen. Dus dat is echt maatwerk, denk ik. En ik denk dat heel goed is dat we daar als artsen oog voor hebben en daar gesprekken over hebben. En we hebben nog niet de gesprekken hoeven voeren van het ziekenhuis is vol en het kan niet. Dat hebben we niet. Dat lijkt me ook erg ingewikkeld. Maar ja, als het zo is, dan is het zo. We zijn misschien wat dat betreft ook wel een beetje luxe dat we al 60 jaar dat probleem ook niet meer hebben gehad. En ook geen grote natuurrampen waar alles vol is. Of we zijn natuurlijk een heel veilig land geweest. Dus ik denk dat we dat ook een beetje verleerd zijn. We zijn gewend dat onze gezondheidszorg altijd alles en iedereen zorg te bieden heeft gehad.
Daarom denk ik ook dat het heel ingewikkeld wordt om te zeggen, ook al is er een plekje in het ziekenhuis en u bent 65 en u heeft nu 80% kans op overleven als u naar het ziekenhuis gaat. Mm-hmm. Maar ja, we hebben nu eenmaal afgesproken, dus gaat u maar naar huis en dan gaat u dood, want misschien dat iemand anders zorg nodig heeft. Ja, volgens mij werkt dat.
Nee, maar
kan me niet voorstellen
nee,
dat artsen dat...
Nee, maar daar zijn, we zijn ook helemaal niet bij in de buurt geweest ook, hè.
Nee, dat weet ik, maar dat is dan een beetje het voorstel van we moeten veel harder gaan triëren. Ja, je gaat natuurlijk pas triëren als er geen ruimte meer is.
Maar... Ja, hij zegt dus eigenlijk zo van ja, dan ga je dus die 80-jarige en met acute ademnood de coronapatiënt, daarvan zeg je van ja, sorry, maar we hebben dat bed wel gewoon nodig om nu 15 keer achter elkaar een hartoperatie uit te voeren, in plaats van dat jij dat bed bezet houdt. Die redenering.
Ja.
Je kijkt dat aarzelend,
is,
ja.
Nou ja, daarvoor zijn gewoon scenario's. Dat is volgens mij de code zwart. Ja. En dan gelden inderdaad, als het dan is de duur van het verblijf op de IC, de verwachte duur van het verblijf op de IC, is een van de triagecriteria.
Ja.
Ongeveer de eerste. En dan gaat dus iemand die één dag verblijft, natuurlijk voor op iemand die er 3 weken verblijft. Want dan kun je meer mensen helpen.
En heeft een van jullie nog een huisarts gesproken die een goed idee heeft hoe we hier nou de pijn een beetje kunnen verzachten de komende maanden? Of zit iedereen gewoon met de handen in het haar? Zo van ja, we zien gewoon niet een oplossing hiervoor.
Nou, ook niet. We moeten ook weer niet te negatief zijn. Kijk, er zijn ook huisartsen die zeggen, natuurlijk zie ik problemen, maar ik zie vooral ook heel veel veerkracht. En ik zie vooral ook heel veel mensen die het heel goed doen.
Mm-hmm.
En ik zie mensen die elkaar helpen en die ontdekken dat het in de omgeving eigenlijk ook heel mooi is en dat je daarvoor niet naar Thailand hoeft te vliegen.
Ja. Er wordt wel afgewandeld, hè? De honden zijn nog nooit zo fit geweest in Nederland, hè?
En in Drenthe en Friesland wordt er inderdaad heel veel afgewandeld. Ja. En,
er zijn ook mensen voor wie die lockdown niet slecht is, hè? Daar hadden we het net al over.
Ja.
Er zijn ook heel veel mensen die opeens ontslagen zijn van allerlei sociale verplichtingen, die dat heel fijn vinden.
Ja.
Ja.
En om met een positieve noot te eindigen, een van jullie huisartsen had toch ook gemeld dat er een babyboom op komst was?
Drie van de 12.
3 van de 12 zagen een babyboom.
Saskia, had jij niet ook een babyboom? Of was
jij
niet een van de 3?
Ik denk dat het officieel een babyboom is, maar we hebben wel echt wat meer geboortes gehad ook, ja. Ja. Ja, we zijn maar een klein praktijkje, dus om dan echt uitspraken te doen. Maar we hebben ook wel wat. We zijn een vergrijzend dorp, dus we zijn blij met elke baby die er komt. Maar we hadden er ook een heel stel, ja. Dus dat is op zich wel leuk. En er wordt bij ons ook heel veel gewandeld. En er is ook inderdaad bij ons een dorpsinitiatief ontstaan van mensen die elkaar willen helpen. Dus dat is ook echt hartverwarmend om te zien, hoor. Dat zijn ook echt mooie dingen hieruit ontstaan. En ook inderdaad mensen die zeggen dat thuiswerk, ik vind het heerlijk. Ik wil niet meer anders. Er zijn ook mensen die helemaal gek van worden. Maar er zijn ook echt mensen die daar wel bij gedijen. En Dus er zijn ook...
Ik ben nu voor deze podcast weer eens naar de redactie in Amsterdam gereden. Ik woon in Den Haag. En kwam hier aan. Toen dacht ik, wat heb ik al die jaren in godsnaam gedaan? Wat pokken. En dan ben ik lang onderweg en kan ik helemaal niks doen. Dus je ziet me nooit meer terug, Tony.
Oké. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, huisarts Saskia Bentham en gezondheidsredacteuren Ellen de Visser en Michiel van der Geest. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin en Daan Hofstee. Nieuwsgierig naar wat de Volkskrant je nog meer te bieden heeft? Ga naar volkskrant.nl/lees en daar ontdek je dat je al een abonnement hebt voor, weet je het Michiel?
50 cent per week.
Klopt. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan, en dat is geheel gratis, op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot een volgende keer.